Dag lieve luisteraar, Kunst is Lang zit nog even in de zomerpauze, maar in september maken we weer nieuwe afleveringen. We komen dus terug, maar we willen je wel iets geven in de tussentijd. Daarom hebben we gevraagd aan kunstenaars die afgelopen seizoen te gast waren om hun favoriete aflevering uit het archief te kiezen. Je hoort hier Bart Lunenburg, zelf aflevering 231. En Bart koos aflevering 226 met Minne Kersten en hij legt nu uit waarom. Veel plezier met de uitzending en tot volgende week.
Ik zou graag het Kunst is Lang gesprek met Minne Kersten opnieuw uitlichten. Minne heeft een hele fascinerende praktijk waarin ze eigenlijk een haast animistische kijk op architectuur en de menselijke omgeving heeft. Minne's installaties lijken altijd een menselijke aanwezigheid te absorberen en daarmee een soort bezieling of herinnering te krijgen. En wat ik interessant vind is hoe Minne video en installatie bijvoorbeeld op zo'n manier door elkaar heen gebruikt dat deze soort spookachtige afwezigheid heel erg wordt versterkt. Dit soort thema's als herinnering en verval binnen architectuur zijn ook heel erg verwant aan mijn eigen praktijk. En bij Minne vind ik het zo sterk dat deze herinneringen heel erg tastbaar worden zonder dat je ze precies kan duiden of uitleggen. Op deze manier balanceert ze in haar installaties heel erg tussen tastbaar maken en tegelijkertijd de ongrijpbaarheid van herinnering. Waar dit gesprek voor mij heel erg aan raakt is dat gebouwen eigenlijk altijd van alles te vertellen hebben. Ook al zijn die stemmen vaak verstomd en ook helemaal niet eenduidig. Wat ik bijvoorbeeld zo mooi vond aan deze aflevering is dat in het gesprek allerlei gedaantes zoals de raaf, een rookring en een boeket bloemen een soort van aan bod komen. Die als een soort acteurs of in een scène figureren. Maar ook eigenlijk altijd van de kijker vragen om het verhaal af te maken. Ik wens jullie heel veel plezier met de komende aflevering. En ik hoop dat jullie met hetzelfde enthousiasme gaan luisteren als ik het heb gedaan.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag praat ik met Minne Kersten. Ze vertelt visuele verhalen en maakt concrete kunstwerken die te lezen zijn als decorstukken bij die verhalen. Ze vormen een tastbare achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt. Bijvoorbeeld in het werk Constant Companion, waarin als decor een kleine geïmproviseerde woonkamer met een keukenblok is neergezet, een chaotisch tafereel met slingerende pannen en papierwerk. In het videowerk dat erbij hoort, volgen we een raaf die door de spullen rommelt en het huisje een tijdje bewoont. Zo ontstaat er in dat zwijgende decor een onzichtbaar spoor, het residu van een verhaal dat zich daar heeft afgespeeld. Ook de installatie waarin de video Leak wordt getoond, doet een onheilspellend beroep op de verbeelding. Het is een langwerpig hok van gipsplaten, waardoor een lekkende airco vochtplekken in zijn gekomen. Binnenin dat hok zie je de video van een man die op een bank zit, terwijl er uit die bank en zijn trui rook omhoog kringelt. Naast installaties en video's kan Minne's werk nog veel meer gedaantes krijgen. Een droogrek met wonderlijke keramieke pegels eraan, of een lapstof met curieuze vlekken. Een boom waarin een metalen luik is aangebracht, zodat het vermoeden van een verborgen ruimte ontstaat. Of schilderijen van een leegstaand gebouw of een groepje kraaien rondom een andere dode kraai. Wat de werken gemeen hebben is dat ze onvermijdelijk de verbeelding aanzwengelen. Welkom Minne, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je maakt regelmatig ruimtelijke installaties waarin je voelt dat er iets is gebeurd of staat te gebeuren. Een geïsoleerde wenteltrap die nergens naartoe gaat of een woonkamertje waar dus dingen overhoop liggen. Een hok van gipsplaten en vochtvlekken. Waarom bouw je die ruimtes?
Ja, ik heb eigenlijk een soort die methode van werk ontwikkeld. Waarbij ik, voor mij is het ontwikkelen van een ruimte waarin ik eigenlijk iets uitnodig waar ik geen controle over heb. Je vertelde net al eventjes, dat kunnen zowel andere wezens zijn, zoals een raaf of rook of eigenlijk vervliegende elementen. Mm-hmm. Maar je noemde net ook van, ja, ik heb niet per se een narratief of een verhaal in mijn hoofd wat ik wil vertellen. Dus ik zie mezelf niet per se als iemand die als, hoe zeg je dat, narrator vertelt wat daar gebeurt of wat je daar moet zien. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik bezig ben met het ontwikkelen van een ruimte, wil ik eigenlijk een soort van infrastructuur klaarzetten voor iets om daar plaats te vinden. Maar ik werk niet met een script voor films en ik leg het ook niet van tevoren vast. Want ik wil eigenlijk hetgeen wat ik uitnodig een soort van een platform geven om een eigen autonomiteit op te nemen, zeg maar.
Ja, dus het is je bent een vele verhalen verteller of een vele mogelijke verhalen verteller.
Ja, en ik probeer eigenlijk ook ruimte te geven voor een toeschouwer om te zien dat het creëren van een narratief ook een constructie is dat al heel erg gevormd is. Hmm. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je naar het beeld van een raaf kijkt, dan kun je bijna niet meer om de associaties heen die daar overheen liggen. Dus het is zo'n beeld wat bepaald is door bijvoorbeeld filmgeschiedenis of poëzie,
ja,
dat je bijna niet meer de ruimte terug kunt geven aan wat zo'n dier eigenlijk is. Dus je kunt niet om je menselijke blik heen, als het ware.
Namelijk brengen van onheil.
Ja, en een soort van een symbool van rouw en van onheil. En ik speel daar ook mee, maar ik vind het ook interessant om te zien van waar zitten eigenlijk die verhalen die niet letterlijk verteld worden? Dus een soort van kennis die misschien niet in taal gesproken wordt. Vandaar ook dat ik gebruik in mijn werk eigenlijk geen taal. Maar ik hou me dus wel bezig met hoe ontstaan narratieven en hoe verbind je dingen aan elkaar om een soort van bijna iets te proberen te lezen waarbij er nog steeds een complexiteit aanwezig is, waarbij het niet precies duidelijk is.
Mm-hmm. En vind je het dan belangrijk dat die andere varianten, zeg maar de varianten waar je, omdat je niet meer om die raaf heen kan, nooit meer bij komt, dat die een podium krijgen? Of moet de ambiguïteit weer terug in de symbolen die je gebruikt?
Ja, ik denk dat er veel meer elementen zijn die bijdragen aan het lezen van iets. En bij dit werk specifiek gaat het me ook heel erg over de architectuur van ruimtes. Dus als ik een ruimte maak, dan ik hou me ook bezig met ontstaat er soort van in het geheugen van ruimtes waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Dus binnen architectuur. En het uitnodigen van iets in zo'n ruimte geeft mij ook de mogelijkheid om misschien het verhaal van zo'n ruimte te vertellen.
En als je zegt het geheugen van een ruimte, dan gaat dat ervan uit dat A, een ruimte een geheugen heeft, wat misschien niet voor iedereen zo voelbaar is of duidelijk is. En B, dat we daar iets mee kunnen. We dat kunnen ontsluiten. Maar laten we eerst bij de eerste beginnen.
Ja.
Een gebouw heeft dus een geheugen.
Ja, ik zoek heel erg naar het idee van dat bepaalde gebeurtenissen een residu kunnen hebben. Dus als iets verdwijnt, dan heeft het ook nog ergens, laat het iets achter.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, terwijl ik aan het werken raakte, raakte ik ook weer geïnteresseerd in, het zijn een soort van speculatieve architectuurtheorieën. Rond 1900 heette Stone Tape Theory in the Place Memory. En dat is eigenlijk in die tijd, geloofden ze ook, waren ze heel erg bezig met hauntings en spookverhalen, dat ruimtes ontvankelijk kunnen zijn voor emotionele of traumatische gebeurtenissen die plaatsvinden.
Mm.
En dat benaderde ze eigenlijk heel letterlijk. Van er is een soort van energie die dan vrijkomt die in de stenen komt te zitten. En ze probeerden dat af te spelen door allemaal gereedschap te maken, zodat je dat echt als een tape-machine eigenlijk kunt naluisteren.
Ah, signalen die je kunt opvangen als het ware en vastleggen.
Ja, ja.
Hoe klonk dat dan? Hoe klinkt een behekste kamer?
Ik heb zelf nooit zo'n machine gemaakt en dat nooit geprobeerd. Maar ik weet niet of ik er per se zo heel letterlijk in geïnteresseerd ben, maar meer als idee van, er zijn zoveel omstanders eigenlijk rondom gebeurtenissen. En ik was zelf ook op zoek van, hoe kun je eigenlijk het verhaal van een plek vertellen of een soort van gebeurtenis zonder dat je die gebeurtenis zelf laat zien. En bijvoorbeeld toen ik die installatie maakte voor Constant Companion, toen kwam eigenlijk geleidelijk aan die figuur van de raaf kwam daarbij. Omdat ik daar zit ook een enorm geheugen in eigenlijk. Die kunnen heel oud worden, die zijn ontzettend intelligent, onthouden mensen gezichten voor heel lang. Dus om die twee eigenlijk bij elkaar te brengen, om een alsof daar misschien wel een communicatie tussen plaatsvindt.
In een taal die wij als mensen niet van nature spreken.
Ja.
Heb je zelf wel eens ervaren dat de muren iets weten wat wij niet weten? Zeg maar dat gevoel van een energie die ergens hangt.
Ik weet niet of ik dat heel spiritueel ervaar, nee. Het is meer een vrij analytische houding die ik daartoe heb of zo. Van, hoe ontstaat eigenlijk dat je zo'n dat je daar een relatie tussen gaat zoeken. Of ja, het is wel, ik denk dat iedereen dat al heeft, dat als je een gebouw inloopt, dat het soms uncanny kan voelen, weet je wel? Een soort van het gevoel dat daar wel elementen plaatsvinden of hebben gevonden.
Ja, alleen de meeste mensen zullen zeggen dat ligt aan mij of dat ligt aan mijn verhouding.
Ja, of het is koud.
Of het is gewoon koud, precies. Je hebt gewoon kippenvel.
Ja.
Maar het idee dat het in die gebouwen zit of dat die gebouwen dat afdwingen door een architectuur is natuurlijk wel, dat is wel interessant. Dat is een andere visie dan denken, hoe voel ik me bij deze gebouwen? Maar dat is wat straalt deze gebouwen uit.
Ja.
Dat is de andere kant op.
Ja, en ik denk ook wel dat ruimtes dingen huizen in zich. Want wat ook als je bijvoorbeeld nadenkt over, ja, hoe je, als je naar bepaalde herinneringen van je eigen leven teruggaat, dat vindt zich eigenlijk altijd plaats in ruimtes.
Mm-hmm.
Meer dan in de tijd. Dus het worden een soort van vacuüms eigenlijk, architectuur van bepaalde opstapeling van evenementen die er zich in plaatsvinden.
Ja. En door deze bouwsels te maken zelf, je kunt natuurlijk niet voor de kijker alvast, zeg maar, hun ervaringen daarin opstapelen. Daar ben je niet bij geweest. Dat is niet mogelijk.
Ja.
Maar je maakt een soort van decor waarin zoiets mogelijk zou kunnen zijn.
Ja, klopt. En het is ook heel erg duidelijk, ja, wat je zegt, het is een decor. Voor mij is het ook echt, het zijn installaties. Dus het is niet alleen de backdrop van een film.
Mm-hmm.
Kijk, ik gebruik het wel als ik een film aan het maken ben, maar voor mij staan ze ook op zichzelf als installaties. En misschien heeft het ook te maken met het gevoel dat je, nou, niet per se te laat bij iets aanwezig bent, maar dat je nooit volledig grip kunt krijgen op situaties die gebeuren. Of, en het speelt daarmee ook, denk ik, met de reconstructie van iets wat er gebeurd is. Dat je het eigenlijk de echo van een werk pas meemaakt als bezoeker. En voor mij is het belangrijk dat het dat soort dingen echt voelbaar zijn in de ruimtes die ik maak.
En hoe ook, doe je dat?
Ja, misschien heeft het ook iets voyeuristisch, dat het vaak huiselijke ruimtes zijn. Of in ieder geval degene die ik dan recent heb gemaakt en waar ik nu ook mee bezig ben. Dat het toch wel, het zijn echt menselijke ruimtes. Dus het lijkt alsof daar een specifiek persoon heeft gewoond, of dat het een privéruimte is. Maar je ziet ook heel duidelijk dat het een façade is, want je kunt er omheen lopen en het is geen echte bestaande ruimte. Dus het is een soort van universeel iets dat je begrijpt dat een gaat over huiselijkheid, of ja, een soort van ruimte die misschien iets betekende voor iemand. Maar zodra de menselijke link daaruit is, dan worden eigenlijk al die objecten die misschien persoonlijk zijn geweest voor iemand, dat wordt meer een soort van debris. Hoe zeg je dat? Puin? Of het verliest misschien de waarde die het voor een specifiek persoon had.
En tegelijkertijd ga je als bezoeker door de plaatsing natuurlijk zoeken naar die waarde. Die ga je proberen te herstellen. Wie woonde hier? Wie liep hier? Wat is hier gebeurd?
Ja, ja.
Dus eigenlijk wil je die huiselijke sfeer neerleggen zonder het menselijke erin. Zodat wij het er als kijker weer in gaan leggen. Of gaan zoeken naar verbanden.
Ja, en ook kijk, ik probeer niet één verhaal te vertellen, soort van vanuit mijn positie als maker, dat er maar één lezing te zien is. Dus ik geloof ook, weet je, als je een tentoonstelling bezoekt, dan kom je zo met je eigen set van referenties en culturele bagage, dat ik hoop dat daar genoeg ruimte voor is, omdat tijdens een tentoonstelling eigenlijk mee te brengen.
Hoe hou je die balans tussen genoeg ruimte voor interpretatie en een soort verhaal welke kant het op zou kunnen gaan?
Ja, ik denk dat het eigenlijk ik zie het maken van een tentoonstelling als een soort infrastructuur waarbij er meerdere elementen in een ruimte aanwezig zijn waar je als bezoeker tussen loopt. En voor mij ontstaat het werk meer ertussenin of daarna dan bij het werk zelf. Dus het zijn eigenlijk, ja, soms dan heb ik ook schilderijen in een tentoonstelling of een sculptuur. En die dragen eigenlijk allemaal iets bij aan wat je eerder hebt gezien. Maar omdat je fysiek niet in de werken op hetzelfde moment kunt zien, doet het ook een beroep op een soort van geheugen van wat je daarvan hebt gezien.
Hmm.
Ja.
Waardoor het nog onbepaalder wordt voor jou eigenlijk. Er is geen flauw idee eigenlijk wat het effect zal zijn van een kijker.
Ja, nou, ik denk dat ik daar wel op zekere mate... ik ben me heel bewust met wat ik neerzet in een ruimte. En,
welk effect wil je dan?
Het gaat me over... dat er een bepaald gevoel van dat het kan schipperen tussen een bepaald gevoel van onheil of zorgzaamheid. Of dat je uitgenodigd wordt in iets. Maar zodra je daar bent, dan verandert je houding daartoe verandert.
Hmm.
Ook weer.
Interessante omschrijving. Moeilijk lijkt me om... waarschijnlijk is het een intuïtief proces wat je voelt als je aan het opbouwen bent, waarvan je weet, nu klopt het ongeveer. Maar het lijkt me moeilijk om te varen.
Ik werk eigenlijk vaak in langdurige projecten. Dus dan voor mij is het werk wat ik recent heb gedaan, is één vrij consistent werk. Dus ik begin met een installatie en een film. En tijdens onderzoek wat ik doe, dan komen er ook... schilderijen bij of een sculptuur. Dus het, voor mij is het wel, het zit heel erg. De verschillende media komen echt voort uit één verhaal of één narratief, één project wat ik doe. Ja.
Die Raaf, nog even in dat laatste project. Het is een schitterende videowerk van eigenlijk hoe die dat huis bewoont bijna. Hè? Heel zorgvuldig door allerlei doekjes heen gaat, dingen, doekjes uit een la trekt. Heel zorgvuldig op een kastje hipt. Je ziet echt een soort persoonlijkheid daar. Is dat een andere kant? Is dat voorbij, zeg maar, de Raaf die we kennen? Een ander podium voor die Raaf? Een andere rol?
Ja, we hebben haar bijvoorbeeld 4 uur lang gevolgd. En dat is uiteindelijk geëdit tot een video van 7 minuten. En die dag zelf was ook heel bijzonder om met elkaar eigenlijk te volgen van... Ja, hoe gedraagt ze zich in een vrij gecontroleerde omgeving? Want we hebben haar daar neergezet. En eigenlijk wat ik heel interessant vond is dat we heel erg haar de ruimte hebben gegeven om dat te onderzoeken. Maar ook haar heel erg duidelijk hebben gevolgd. En ik wilde haar eigenlijk een platform geven... en wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is dat ik had daarvoor heel veel literatuur, zeg maar onderzoek gedaan naar hoe raven zich gedragen. Dus ik wist ook wel van ze zijn hele brutale wezens, dus we kunnen bepaalde aspecten verwachten qua gedrag. Maar op een gegeven moment wordt ze ook ze wordt heel brutaal. Dat zie je niet in de film, dat was backstage, maar ze gooide een pan met water over de cameravrouw heen. Omdat ze, maar ze pikt ook in de muren. Dus je ziet eigenlijk ook dat idee van zo'n privéruimte een soort van façade is.
Ja. En waarom wilde je dat dan net niet in de film brengen?
Omdat de installatie ook aanwezig was. Die was ook fysiek aanwezig in de tentoonstelling uiteindelijk. Dus die film is eigenlijk één mogelijkheid wat voortkomt uit die ruimte.
En het omgooien van een pan? Is dat...
Ja, ik dacht dan wordt het een soort van comic. Of hoe zeg je dat? Een showreel van wat een vogel kan doen.
Ja. En misschien bekend gedrag. Of dat zou richting een soort blooper video kunnen gaan.
Ja, precies. Ja.
Want het moet wel iets nieuws opleveren altijd, heb ik het gevoel. In jouw werk. Er moet wel iets ontstaan wat tussen de regels door zich begeeft, maar wat we nog niet helemaal kennen. Mag niet te bekend zijn.
Ja, en het is ook. Het hoeft niet een antwoord te zijn. En ik probeer ook de complexiteit van bepaalde zaken niet per se bewust complex te houden, maar het hoeft geen eenduidige lezing te zijn. En dat is denk ik, als je die film bekijkt, die duurt 7 minuten. Het is een vrij langzame film. Het geluid is heel dichtbij, dus je zit heel dichtbij haar. Je leert haar kennen, denk je, en dan leer je haar weer niet kennen. En ja, het, ik denk ook wat ik probeer te doen is het roept vragen op misschien van waarom is die vogel daar, wat is daar, wie is daar aanwezig geweest. En ik probeer eigenlijk daarin met dat werk geen antwoorden te geven. Zoals ik zei, van ik probeer geen waterdicht verhaal te vertellen waar een spanningsboog in zit of waar karakters dingen actief doen. Maar het gaat me om misschien de tijd doorbrengen met zo'n werk en dat het onder je huid gaat zitten en dat je misschien iets voelt daarin.
Hmm. Is het dan ook jouw bedoeling dat, of hoop dat mensen naar buiten lopen en überhaupt sensitiever worden voor de omgeving? Meer als het onderhuid zich afspeelt?
Ja, dat kan. Ja, ik denk dat dit werk specifiek ook een soort uitdaging was van hoe geef je beeld aan het gevoel van rouw bijvoorbeeld. Of de interioriteit van emoties. Ik dacht dat zij daar misschien bij zou kunnen helpen, die vogel, om dat te kunnen zien. Maar ja, als je bezig bent naar aanloop daarvan, dan realiseer je ook van ja, je kunt. Zij geeft geen toestemming voor mijn blik op haar.
Ja.
Zeg maar. Dus ik dacht, ja, je kunt niet. Je kunt daar niet met één houding ingaan van wat je daar precies van wilt hebben.
Hmm.
Ja. En wat ik al eerder zei over die kennis die in soort van omstanders zitten. Ik dacht, ja, vogels die zitten altijd op bomen, buiten ramen. En die nemen heel veel waar. Een soort van stille waarnemers die niet kunnen spreken over wat ze zien, maar wel heel veel kennis bezitten.
En je begon te vertellen dat je een idee had over rouw. Het moest over rouw gaan en dan kom je bij een raaf.
Ja, ik denk dat in heel veel van mijn werk zit. Het soort van het zoeken naar beelden voor verlies of vergankelijkheid van en voor rouw. En dat is hoe geef je iets beeld wat er niet is? Dat is best een moeilijk iets om te doen eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat zulke soort ervaringen veel meer zichtbaar worden door niet de verhalen zelf die verteld worden, maar de omgeving daaromheen.
Waarom wilde je er een beeld aan hangen? Waarom heeft rouw een beeld nodig? Waarom is dat interessant voor je?
Ik denk toch dat vaak als mensen te maken hebben met iets wat unsettling is, wat eigenlijk je wereld op een bepaalde manier overhoop haalt, dat je op zoek gaat naar stabiliteit weer opnieuw. Of naar misschien ook wel mensen proberen symboliek te zien dan opeens, om toch een soort van aanwezigheid te voelen. En ja, ik weet niet, ik heb daar zelf wel moeite mee met hoe je waar dingen blijven als ze verdwijnen, zeg maar, als het echt in de tijd wordt achtergelaten of zo.
Mm-hmm.
Of ook
überhaupt dat iets kan verdwijnen is natuurlijk heel gek eigenlijk.
Ja.
Dat iets in je leven is en het is ineens weg. Dat kun je conceptueel wel begrijpen, maar een beeld helpt daar dan bij of zo. Dat geeft grip.
Ja, of je kunt eigenlijk. Ik zie het ook voor me, rouw is niet een soort van één emotie wat gebeurt. Het is een soort van traject, een proces, waarbij er heel veel verschillende facetten de hele tijd aan bod komen. Ik denk overigens dat het is niet zo dat al mijn werk puur een beeld zoekt voor rouw.
Mm-hmm.
Laten
we het eens hebben dan over de rook die op verschillende plekken uit je werk komt. Want dat vind ik ook een interessante. Weer eigenlijk zo'n element wat niet te controleren is. Wat uit de bank komt, wat uit een trui komt, wat als een wolkje uit een raam wordt geblazen.
Klopt, ja. Dat is ook een soort iets wat eigenlijk vooral op video ook goed werkt.
Ja.
En in het echt, het is iets wat vervliegend is, wat tijdelijk ergens is. En het betekent eigenlijk ook, ja, rook is aanwezig als er een soort bron is ergens. Dus het is het residu van iets wat er gebeurt. En ik ben er eigenlijk voor het eerst mee begonnen te werken. Beschreef je net ook al in het werk Leak, waarbij je eigenlijk een figuur ziet die in het proces is van verdwijnen. Dus er komt een soort van rook uit de nek, lijkt het.
Mm.
En daar had ik vervolgens een hele installatie omheen gebouwd, waar er een soort van vochtplekken in die installatie zitten. Dus het is, speelt bijna met de suggestie dat dat proces een soort reëel effect heeft op de ruimte. En je hoort ook een soort van het getikkel van water en het zuizen van een airco of van een ventilator die ronddraait. Soms is die ventilator die staat aan en dan draait hij niet. En dan hoor je eigenlijk in het geluid hoor je een soort van dat het zich aan het voorbereiden is of iets. En dus dat beeld komt af en toe langs in die setting. En eigenlijk airco's of ventilatoren, dat komt vaker terug in installaties die ik doe. Omdat het soort van de suggestie opwekt dat er een andere ruimte zich achter plaats zou kunnen vinden. En het speelt ook met de suggestie dat er een enorm labyrinth bestaat in architectuur wat niet transparant is of wat niet zichtbaar is.
Ja.
Dus je hebt sowieso in hedendaags of in architectuur heel veel cavities, valse ruimtes, waar bijvoorbeeld warmte of elektriciteit in plaatsvindt. Vrij recent heb ik eigenlijk die twee samengebracht. Dus ik heb een werk gemaakt, Fabulator heet het. En dat is voor een project Welcome Stranger. En dat zit op de façade van mijn huis. En dat is een airco die rookringen de lucht inblaast. Elke 15 seconden. En airco's zijn, als je door de stad fietst. Of in Nederland nog iets minder dan bijvoorbeeld in hele warme culturen. Maar dat zijn, parasiteert bijna op gebouwen in de stad. En dat vind ik er deels ook interessant aan, is dat een architect dat nooit op een tekening erop zou zetten.
Yeah.
Om al die soort van geplakte airco's die op wanden. Dus het zit niet in het ontwerp opgenomen. Het is een soort van autonomiteit van mensen die dat zelf ophangen. En
beetje een monsterlijk ding ook wel. Het zuigt echt zeg maar de warme lucht eruit.
Ja.
En het spuugt het weer uit bijna.
Het warmt de buitenlucht ook op.
Ja.
Dus dit is een soort van. Toen ik er onderzoek naar deed, het is ook ontworpen om eigenlijk een soort van de economische werkomstandigheid van mensen beter te maken. Dus dat mensen beter functioneren in kantoren. En het is voor mij ook heel duidelijk een soort van grens tussen binnen en buiten. Deze vraag om dit werk te maken voor deze plek was ook gaat specifiek over een sculptuur op de façade van een huis. Dus het is niet volledig in de publieke ruimte. Dus het heeft echt met die twee te maken. En ik dacht, hoe maak je iets voor de buitenruimte? Want als je te maken hebt met het publiek in openbare ruimte, dan het is niet zo dat iedereen daarop zit te wachten.
Mm-hmm.
Want je maakt niet de keuze om bijvoorbeeld naar een tentoonstellingruimte te gaan om dat te gaan bezoeken. Dus ik dacht, je valt mensen daar op een bepaalde manier ook mee lastig. En het leek mij ook een mooi gebaar om iets te doen wat vergankelijk is. Dus wat niet die monumentaliteit van sculptuur in publieke ruimte heeft. Dat het met, weet je, het moet de tand des tijds doorstaan en het moet vandalisme-proof zijn.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk een heel luchtig gebaar waarbij die airco bijna een soort van geanimeerd of gepersonaliseerd wordt en die blaast in de lucht. Dus het is ook voor mij een soort van communicatie van mijn eigen huis binnen naar buiten toe. Of een poging van communiceren. Dus daar zit ook een soort van een vorm van taal in dat rook is eigenlijk ook een van de oudste visuele vormen van communiceren over langere afstand. Waarbij je dus eigenlijk woorden niet kunt gebruiken. Of je kunt het niet verstaan als ik vanuit mijn raam zou praten. En waar ik zelf heel veel plezier in had bij dit werk was dat ik dacht, daar zit iemand op de fiets of iemand loopt buiten. En opeens zie je dat heel kort voorbij komen. En het is een object wat niet verrassend is of zo. Want je bent het gewend. Het is heel erg onderdeel of bijna gecamoufleerd. En dat leek me dan een mooi gebaar dat het soort van zucht naar buiten toe.
Ook weer communicatie vanuit een gebouw eigenlijk.
Ja.
Zoals je inderdaad in de eerdere installaties ook al een beetje beschreef. De, ja, bijna de stem of het geheugen van een gebouw. Iets wat spreekt vanuit een installatie.
Ja.
En wat je ook een gevoelig maakt, denk ik, voor al die mogelijke entiteiten. Want mensen fietsen natuurlijk langs gebouwen zonder daar bij stil te staan wat dat zou kunnen zijn.
Ja,
en ook het luikje in een boom is dat natuurlijk.
Ja.
Het toevoegen van een soort magie.
Ja, en ik denk ook dat het te maken heeft met film. Want als je erover nadenkt, elke film is opgenomen binnen architectuur of heeft ruimtes. Dus wat is die relatie tussen film, architectuur en de stad? En op een bepaalde manier is dat effect van rook heeft ook iets met film te maken. Een soort van... het is ook een beeld wat je kent uit films. Weet je, als je kijkt naar oude detectives, waarbij er even een moment van rust is en iemand pakt de pijp erbij of sigaar. En het zijn van die puffjes die je dan maakt.
Mm-hmm.
Dus het is een beeld wat je ook kent of leest als een soort van ontspanning. Zo. En voor mij zat er bij dit werk specifiek ook het idee van misschien wel uitputting in. Dat zo'n gebouw... puft.
Als een laatste adem bijna of zo. Een soort
niet te dramatisch. Het is ook een soort luchtig beeld voor
mij. Het is ook een wolkje, dus het is ook iets wat je bijna zorgeloos... Die associatie heeft het ook wel een beetje.
Ja. En het mooiste daaraan vind ik dat het verdwijnt. Dat het soort van toevoegt aan de wolken. En het is kort. Je ziet het kort en dan is het weer even afwezig.
Mm-hmm.
Ja.
Ook weer een van die archetypische symbolen eigenlijk. Dus je hebt de raaf, maar je hebt ook het rookwolkje.
Ja.
Dat zijn toch sterke beelden blijkbaar die meteen een woud van associaties met zich meebrengen.
Ja, en ik probeer altijd een soort van veld uit te zoeken van oké, maar waar raakt het aan? En dan vallen er dingen ook weer af. En uiteindelijk maak ik een beeld waarvan ik hoop dat het op verschillende lagen te lezen is. En bijvoorbeeld ik schilder ook en dat zie ik... Eigenlijk als soort van... Voor mij is het ook best wel verbonden aan het schrijven of het maken van notities. En bijvoorbeeld in een schilderijtje heb je één beeld, terwijl je in video heel veel beelden hebt. Dus er zit een andere soort tijd in. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt over... eigenlijk het gebruik van bloemen op plekken waar woorden tekort schieten. Dus dat is bijna ook weer zo'n soort van archetype... beeld wat heel symbolisch te lezen valt.
Geef eens een voorbeeld.
Het is een serie, bijvoorbeeld, wat ik heb gemaakt van bloemen die aan palen gebonden zitten. Dat zijn soort van tijdelijke monumenten die vaak in de stad ontstaan door mensen die dat daaraan vastbinden. Dat is vaak op een plek waar iets is gebeurd. En het is ook een heel klassiek thema, bloemen natuurlijk, omdat er al vanitas in zit op het moment dat je het geeft aan iemand.
Ja, het is al dood, het is al stervende.
Ja, maar ze nemen allerlei rollen aan, want het is ook bij geboorte of bij, al die rituelen van momenten in het leven die van belang zijn, waarbij bloemen toch op bepaalde manieren opduiken.
En hoe interpreteer je dat? Is dat vooral een uiting van degene die bijvoorbeeld zo'n bloem aan een lantaarnpaal bindt? Of is het een poging tot communicatie? Is het bedoeld voor iemand anders?
Nee, ik denk niet dat het voor iemand anders bedoeld is. Ja, misschien om er een markeerpunt van te maken. Toch een tijdelijk monument. Maar waarom mezelf raakte of waarom ik voelde van... oh, daar wil ik iets mee doen, is omdat... Ja, je fietst langs. Je kan niet te lang blijven staan. Dus het zijn van die hele korte raakmomenten die je hebt met elkaars hele intieme gebeurtenissen of zo. Mm-hmm. En er was... Ja, dat, volgens mij had ik dat begin COVID... had ik die film Shortcuts van Robert Altman, geloof ik. En dat is gemaakt naar aanleiding van een verhaal van Raymond Carver. En dat is eigenlijk zijn allemaal hele korte vignettes van het leven van mensen... die, zeg maar, in die soort van constructie van dat verhaal heel kort aan elkaar raken.
Mm-hmm.
En allemaal aan elkaar verbonden zijn. Maar bijvoorbeeld de tragedie van het leven van één iemand is een soort van... Ja, dat is een kort moment op de agenda van de ander. Want die moet een taart leveren voor de verjaardag die niet door zou gaan. En dus het zijn allemaal... Ja, je ziet eigenlijk heel erg uitgezoomd... Ah ja... Op elk moment in iedereens leven gebeurt er iets.
Mm-hmm.
En soms raakt dat en soms niet. En op het moment dat ik langs zo'n plek fiets... dan verbind ik me even met zo'n plek. Terwijl ik helemaal niet weet wat daar gebeurd is of van wie. Maar ja, toch, dat raakt gewoon even. En ik dacht, ah, dat vind ik mooi om bijvoorbeeld een serie schilderij over te maken. Omdat er zit iets van een soort van glans in het maken van een schilderij. Of een soort van tijd waarbij het ja, voor altijd in dat beeld blijft of zo.
Ja, het vluchtige verdwijnt aan mij natuurlijk. Je legt het echt vast. In ja. Een vrij serieus medium schilderkunst.
Nou ja, serieus. Het is op karton. Het is... Ik begin wel steeds meer te zeggen van ja, ik schilder. Maar het is voor mij ook echt verbonden aan... de installaties die ik doe. En misschien benadruk ik het zelfs ook wel nog steeds als beeldhouwer. Het maken van schilderijen. Ik weet nog niet helemaal zeker hoe ik ze individueel zou laten zien. Mm-hmm. Voor mij komt dat altijd voort uit het maken van ander werk.
Ja.
Ja.
Die vluchtigheid heb je al een paar keer aangestipt.
Ja.
Het mag niet te zwaar worden. Het mag een kort contactmoment zijn, maar het moet niet te zwaar worden.
Het mag absoluut zwaar geïnterpreteerd worden, dat is geen probleem. Maar ik vind het ook met het maken van grote installaties, dat kan niet altijd behouden worden. En dat vind ik wel mooi, dat eigenlijk het maken van werk zelf ook een bepaalde vergankelijkheid in zich heeft. Dat ik denk, ja, het is nogal wat om zoveel toe te voegen aan materiaal wat er al is.
Mm-hmm.
En ik vind het ook wel mooi als kunstwerken een leven hebben op zichzelf, dat ze ouder kunnen worden.
Mm-hmm.
En dat ze misschien ook wel gewoon op een gegeven moment op zijn of af kunnen sterven. En ik was bijvoorbeeld laatst had ik een show gedaan in IJsland. Dat heet The Living Art Museum. En ze hebben een enorme collectie met werk uit de Fluxusperiode. Waarbij ze eigenlijk dus daarom heet het ook Living Art. Ze kunnen dat werk niet allemaal behouden. Omdat je kan het wel proberen te conserveren, maar om trouw te blijven aan een soort van het idee binnenin het werk, moet dat werk ook ouder worden of uiteenvallen.
Ja.
Dus daar sterven werken in de collecte, vond ik een heel mooi idee.
En tegelijkertijd, zo net zochten we een beeld om iets vast te houden, hè, voor iets wat verdwijnt.
Ja.
En aan de andere kant zeg je ook, het is mooi als dingen wel verdwijnen, want daarmee krijgen ze misschien waarde of gewicht op het moment dat ze er wel zijn.
Ja. Ja, ik denk dat zelf voor mij als maker ook een zoektocht is van... hoe geef je uiting in beeld voor dingen die je meemaakt of voelt? En hoe verbind je dat op een universele manier, zodat het ook communiceert met geschiedenis en met andere mensen die andere ervaringen hebben? Maar ook, je kunt niet alles met je meedragen de hele tijd. Dus hoe kun je dingen misschien... Ja, soms heb ik het idee dat je dingen vastzet in werken. En dat soms, als ik een werk heb gemaakt, ben ik er ook wel klaar mee of zo. Dan is het voor mij... de vraag zit dan weer ergens anders.
Mm-hmm.
En dat is ook hoe je eigenlijk... Ja, het maken van werk is ook het verliezen van dingen. En je bent eigenlijk altijd op zoek naar iets te kunnen communiceren wat... Ja, één werk alleen kan dat niet volledig pakken. Dus dan zoek je weer naar het volgende.
Inderdaad, als je doet een soort uitspraak natuurlijk in beeld. En op een gegeven moment heb je die uitspraak gedaan en wil je naar een volgende zoektocht toe. Naar een volgende zin in die uitsprakenreeks.
Ja.
En dat is wel een bescheiden opdracht eigenlijk die je jezelf dan stelt. Ik denk dat veel kunstenaars toch voor de eeuwigheid werken misschien wel. Die denken, nou, ik moet iets maken wat 100 jaar na mijn dood zou het mooi zijn als mensen dan nog...
Ja, nog steeds.
Goed vinden. Ja, ik denk het wel.
Ja, ik denk dat de waarde van werk...
Wat is jouw horizon inderdaad? Hoe denk je
de waarde van werk hoeft misschien niet per se in het fysieke behouden van het werk zelf te zitten, maar in de legacy van wat iemand heeft gezegd of probeert te formuleren.
Mm-hmm.
Dat zijn in ieder geval kunstenaars waar ik me toe verwant voel. Bijvoorbeeld, weet je, dat is een pionier op het gebied van installatie Paul Tech. Maar heel veel van die installaties die zijn niet meer te realiseren. Of het is de vraag, wat gebeurt er als je iets reproduceert of opnieuw maakt? Maar toch zit daar een soort van heel specifieke ja, persoonlijkheid en karakter in wat bijna, ja, wel wordt overgedragen.
Mm-hmm.
En ik weet niet of ik voor mythevorming wil werken, maar ja, ik heb daar ook nog niet per se een heel helder antwoord op, maar ja, je wilt je wel uiteindelijk, denk ik, verhouden tot een discours, dat je onderdeel bent van een gesprek wat gaat over de tijd waar je in leeft, maar ook over wat er voor je is gekomen.
Mm-hmm.
Ja.
En wat wil jij toevoegen aan wat er nu speelt? Of welke elementen raken? Waar raak je aan? Waar ben je mee bezig? Want het zijn vrij universele thema's, denk ik. Hè? Als het gaat over rouw, over verdwijnen, over vluchtigheid.
Ja.
Dat is echt de menselijke conditie, om het even niet zwaar te zeggen.
Ja. Ja, ik vind dat ook een moeilijke positie om te antwoorden. Hoe ben je een product van je tijd? Ik weet niet of dat aan mij is om dat...
Of wat vind je interessant aan je tijd? Waar haak je op in?
Ik bedoel, het is zo'n complexe tijd waar we in leven. Waarin ik denk het gevoel van crisis heel erg aanwezig is. En het gevoel van systemen die uiteenvallen, waarvan we dachten dat we erop konden vertrouwen. Deels ook heel goed dat er nieuwe vormen ontwikkeld moeten worden voor hoe we met elkaar samenleven. Maar ja, het gevoel van, weet je, de aarde warmt op en dingen. Het is gewoon heel reëel dat in mijn generatie en als wij ouder zijn, dat gewoon, ja, economie kan niet op zo'n manier, zeg maar, in een grafiek omhoog groeien. En het klimaat is gigantisch aan het veranderen. Dus al dat soort... en er is een gigantische oorlog gaande.
Mm.
Dus al dat soort dingen. Ja, ik doe me in mijn werk eigenlijk... zet ik me niet politiek neer. Maar ik denk dat het gevoel van het leven in deze tijd, dat er sowieso in zit.
Ja. Ook weer tussen de regels door, dus eigenlijk.
Ja.
Het idee van een crisis, of het idee van er is iets gaande, of misschien is er al iets in gang gezet wat we nog niet weten.
Ja.
Eigenlijk voel je dat ook bij de buitenwereld.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Maar ik denk dat ik, ja, nogmaals, ik probeer in mijn werk niet expliciet antwoorden te geven.
Nee,
of
zeker
dingen, statements te maken.
Nee, maar ik zie wel een vergelijking.
Ja.
Toch? Jij niet?
Ja.
Ja. Nee, die maakt geen propaganda of,
of
een how to save the world.
Ja.
Nee,
daar
gaat het niet om. Maar het gaat wel om een soort gevoeligheid van dingen die tussen de regels door gebeuren.
Ja.
Want je kunt natuurlijk zeggen, ik lees geen krant, ik lees geen journaal. Ik sluit me af, ik heb mijn kleine leventje.
Ah ja, nee, dat is bijna ondenkbaar.
Ja. Ja, toch wel.
Ja.
Wanneer kunnen we werk van je gaan zien?
Ik heb nu op dit moment een tentoonstelling in de Lyon Biennale. Dus als je zin hebt om naar het zuiden van Frankrijk te gaan,
mm-hmm.
Wees welkom. Tot 31 december is dat. En binnenkort in het Bonnefante Museum. Dat opent 10 december. En daarna ga ik naar Marseille voor een tijdje. Dus.
Ja, en in Bonnefante, hoe ga je daar die ruimte inzetten? Dat is natuurlijk een geweldig museum.
Ja.
Hoe ga je daar gebruik van maken?
Ik ben op dit moment een grote installatie aan het maken. En daar maak ik een film in. En dat ik werk samen met Deltares. Dat is een waterinstituut in Delft. En zij hebben eigenlijk hele grote bassins waarin ze testen uitvoeren om overstromingen te voorkomen. Dus het is een soort artificiële zee daar binnenin, waarbij ze een golfsysteem hebben wat eigenlijk kijkt, oké, hoe worden... wat is het langdurige eroderende effect van overstroming of van water op onze dijken of havens? En ik gebruik het niet op een wetenschappelijke manier, maar ik breng eigenlijk een hele grote installatie die ik heb gemaakt, breng ik daar naartoe om daar een film op te nemen die eigenlijk het tegenovergestelde doet. Dus in plaats van het voorkomen van een overstroming vindt dat zich plaats. Dus water is eigenlijk aanwezig binnen die installatie. Dus dat gaat eigenlijk, denk ik, weer over ons onze poging om controle te hebben over dingen. Bijvoorbeeld van de natuurlijke wereld, zoals water. En eigenlijk te kijken, ja, wat betekent het om zo'n beeld daar binnenin te zien?
Hmm.
Ja.
En een misschien een botsing van die twee systemen, van het menselijke systeem en het natuurlijke.
Ja, dus je kunt het op een ecologische manier benaderen, maar ook symbolisch heeft water natuurlijk ontzettend veel associaties met, weet je, een soort van de reis van hier naar het hiernamaals. Het gaat altijd over het water, dus het is een soort van een plek van transitie. En ja, ik ben nu ook een boek aan het lezen, Dominion of the Dead heet het. Dus dat is eigenlijk het domein van ons collectief geheugen of ook al onze voorouderen. Hetgeen wat er niet meer is, maar wat wel heel erg ons informeert. En wat ik heel interessant daarin vond, is dat hij zegt, ja, eigenlijk heel veel van de geschiedenis waar wij continu mee in gesprek zijn, vindt zich plaats door inscriptie op het element van de aarde. Dus eigenlijk onze eerste, toen we nog een soort van nomadisch waren, onze eerste vorm van geografische herkenning was op plekken waar we onze doden begraven. En weet je, dan kwamen daarna ook steden. Maar het element van water, daar kun je geen geheugen op inschrijven eigenlijk. Hmm. Omdat het iets is wat constant in beweging is. En het heeft ook geen archeologie op dezelfde manier als wij gewend zijn om bijvoorbeeld geschiedenis te lezen wat in de grond ligt. Dus het, op een bepaalde manier zitten die referenties ook in dit werk waar ik mee bezig ben. En ook weer een soort van dualiteit in het karakter, dat het water is noodzakelijk om dingen tot leven te brengen, maar het kan ook omslaan en heel verwoestend zijn. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit komt te zien.
Ik ook. Ik kan niet wachten om het te gaan ervaren. Dank je wel. Fijn dat je het deels hebt kunnen uitleggen en deels ook niet, want dat hoort ook bij je werk.
Ja.
Dank je wel.
Thanks.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnenfonds. Waarvoor veel dank. We zijn de volgende week weer. Tot dan.